wil iets delen over een geschiedenis die opgetekend staat in Johannes 3. De ontmoeting van Jezus met Nicodemus. En we gaan eerst een stuk even helemaal lezen en dan ga ik het nog vers voor vers met jullie doornemen. En er was een mens uit de Farizeeën, zijn naam was Nicodemus. Of zoals we in Nederland zeggen, Nico de Mus. Een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zeide tegen hem, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Oh, dan ben ik... Kijk, dat zijn we twee te ver. Wacht even, hoor. Ja, die moet weer. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid. Maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Het eerste vers. Dit verhaal begint met een man uit de Farizeeën, Nicodemus, die een vooraanstaand lid was van de Joodse raad. Een klein deel van de Farizeeën waren lid van de Joodse raad, het Sanhedrin. Het Sanhedrin bestond uit 70 personen. Sommige daarvan waren Farizeeën en sommige waren Sadduceeën. Nicodemus was een Farizeeër en dus conservatief. Eigenlijk was Nicodemus niet zo heel anders als u en ik, in de zin dat hij geloofde in alle boeken van het Oude Testament, van Genesis tot Malachi. Hij geloofde in de opstanding van de doden, Hij geloofde in engelen en en demonen. En hij geloofde in de komst van de Messias. Het probleem was dat de fariseeën dachten dat zij degene wel zouden zijn die de Messias zouden herkennen als hij kwam. En dat zij hem dan ook bekend mochten maken aan de Joden. Maar zij herkenden hem niet, want Jezus herkende hun ook niet. De fariseeën geloofden echt dat als de Messias zou komen, dat hij hen zou verheffen als de rechtvaardigen van Israël. Maar Jezus verwierp hen en noemde hen zelfs addergebroed. Nicodemus verschilde in ieder geval in één ding van ons in het verstaan van de Bijbel en hoe een persoon gered kan worden. De fariseeën geloofden dat een mens rechtvaardig was in Gods ogen door het bestuderen van de wet. En daarmee worden niet alleen de 10 geboden bedoeld, zelfs niet alle andere wetten uit het Oude Testament. De fariseeën hadden nog allerlei geboden, verboden en leefregels toegevoegd die niet in het Oude Testament voorkomen. De fariseeën geloofden dat de wet aangepast kon worden aan elke situatie van het leven. En zo deden zij dan ook. En zij interpreteerden de wet tot vervelens toe. En uiteindelijk hadden deze wetten niks meer gemeen met de oorspronkelijke wet die God gegeven had. Zij noemden het de overleveringen van de ouden. De tradities van de voorouders waren interpretaties van de wet door de schriftgeleerden. En ze veranderden de wet zodanig dat de wet veel complexer werd dan wat God oorspronkelijk bedoeld had. Jezus verwierp dat. Laten we eens kijken naar Marcus 7, waar Jezus zich specifiek verzette tegen deze tradities. Marcus 7, vers 1 tot 4, en ik lees straks nog een tweede gedeelte. En bij hem verzamelden zich de fariseeën en sommige van de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren. En toen zij zagen dat sommige van zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen handen, brood aten, berispten zij hen. Want de fariseeën en alle joden eten niet als zij niet eerst grondig de handen gewassen hebben, omdat zij zich houden aan de overlevering van de ouden. En als zij van de markt komen, eten ze niet als zij zich niet eerst gewassen hebben. En vele andere dingen die zij aangenomen hebben om zich eraan te houden, zoals het wassen van drinkbekers en kannen en het koperen vaatwerk en bedden. God heeft nooit iets gezegd over het wassen van drinkbekers, kannen, vaatwerk en bedden op de manier die de fariseeën interpreteerden. Dat was allemaal onderdeel van de mondelinge overlevering en was een interpretatie of uitbreiding van de wet. Nog een voorbeeld van het uitbreiden van de wet. God gaf een gebod over de Sabbat en hij zei in Exodus 31 vers 14... Ja, u moet de Sabbat in acht nemen, want die is voor u heilig. Het is een heel simpel gebod. Verricht geen arbeid en rust uit. Dat is eigenlijk alles wat God zei. Maar toen de religieuze leiders er klaar mee waren en het in boekvorm verscheen, dat heette Mishnah, bevatte het 24 hoofdstukken. We gaan verder met Marcus. Daarna vroegen de fariseeën en de schriftgeleerden hem: waarom wandelen uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten zij het brood met ongewassen handen? Maar hij antwoordde hun: terecht heeft Jesaja over u, huigelaars, geprofeteerd zoals er geschreven staat. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Maar Tevergeefs eerden ze mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen, zoals het wassen van kannen en bekers en veel andere dergelijke dingen doet u. En hij zei tegen hen: u stelt Gods gebod op een mooie manier te zijde om u aan uw overlevering te houden. Hier zat de wrijving tussen Jezus en de Farizeeën. Jezus overtrad de wet niet. Hij overtrad de tradities van de voorvaderen, de Mishna, zoals dat later werd genoemd. En daarom hadden ze een hekel aan hem. Al was dat niet de enige reden. Dit is er dus aan de hand. Farizeeën wijden zich niet aan de wet van Mozes. Ze wijden hun leven aan de Mishna, de overlevering of tradities van de voorvaderen. Het is al verbazingwekkend dat een Farizeeër alleen al met Jezus in gesprek zou gaan, want hij verwierp hun gedachtegoed grondig. En ze zouden al helemaal niet een openhartig gesprek met Jezus hebben, zoals Nicodemus dat wel doet. We gaan verder in Johannes. Deze kwam 's nachts naar Jezus. Nicodemus was er niet zeker van wie Jezus was. Hij wilde zijn reputatie niet riskeren door met Jezus gezien te worden. Maar waar hij wel zeker van was, spreekt hij uit in het tweede deel van vers 2. Hij zei tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Ik denk dat Nicodemus oprecht was toen hij dat zei. Jezus geeft hem geen gelegenheid om verder een vraag te stellen, maar hij neemt het gesprek geheel over. Want hij weet precies wat er in het hart van Nicodemus leeft. Jezus antwoordde en zei tegen hem: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Jezus blaast hier het hele wereldbeeld van Nicodemus onderuit. Als Farizeeër was hij ervan overtuigd dat hij voor God rechtvaardig was, door zich aan de wet te houden. En nu moest hij opeens opnieuw geboren worden. Nicodemus zei dan ook tegen hem in vers 4: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Natuurlijk verwijst Nicodemus naar een fysieke geboorte, maar dat is niet wat Jezus bedoelt. Jezus heeft het over geestelijke wedergeboorte, dus herhaalt hij zichzelf in vers 5. Jezus antwoordde: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Nu wordt Jezus specifiek. Hij zegt tegen Nicodemus: jij hebt het over fysieke geboorte, maar dat is niet wat ik bedoel. Ik heb het over geestelijke geboorte. Jezus zegt dus: zij geboren bent uit water en geest, kan je het koninkrijk van God niet binnengaan. Er zijn verschillende interpretaties over wat geboren uit water betekent. Sommigen denken dat geboren uit water betekent dat je gedoopt bent. Anderen denken dat het wedergeboorte door het woord betekent. Voor wat het waard is, ik ben ook maar iemand met een mening. Ik denk dat de context hier geen van beide interpretaties ondersteunt. De context van dit gedeelte is het verschil tussen de fysieke geboorte en de geestelijke geboorte. We zien hier dat als Nicodemus fysiek denkt, terwijl Jezus het over geestelijke dingen heeft, we kunnen aannemen dat water verwijst naar de fysieke geboorte. naar het feit dat de baby in de baarmoeder is omgeven door water. En ik denk dat dit argument ondersteund wordt door vers 6. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Jezus herinnert Nicodemus hieraan dat de mens zich alleen kan voortplanten in het vlees. Ik weet niet of jullie er wel eens aan gedacht hebben, misschien degene die kinderen hebben, dat vlees alleen vlees kan voortbrengen en toch heeft het kind ook een geestelijke natuur. Gescheiden van Christus is die geestelijke natuur wel afgesneden en dood en moet weer opnieuw levend gemaakt worden. Maar desondanks is het daar. Waar komt die geestelijke natuur vandaan? Die geestelijke natuur hebben wij niet doorgegeven aan het kind bij de geboorte. God heeft dat gedaan. En zoals wij alleen de geboorte kunnen geven aan het vlees, kan de geest alleen geboorte geven aan de geest. Alle mensen moeten opnieuw geboren worden uit de geest. En dit is wat Jezus zegt tegen Nicodemus. En hij voegt dit toe in vers 7. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. Ik heb in de tekst het woord moet onderstreept. Als God iets zegt in zijn woord en hij gebruikt het woord moet, dan kun je maar beter extra goed opletten. Want als iets moet, dan gaat het om iets heel erg belangrijks. En Jezus zegt tegen Nicodemus, verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. Het is geen optie. En dan gaat Jezus het proces van de geestelijke geboorte uitleggen. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid. Maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Al een poosje geleden, 26 oktober 2002, waren mijn ouders 25 jaar getrouwd. En we zijn toen met het hele gezin, pa, ma, kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen, naar vakantiepark de Lommerbergen geweest in Limburg. Dat weekend stormde het hevig en toen we terugkwamen, zagen we dit in de tuin van mijn ouders. In juli 2015 was er ook een storm. En een boom in mijn tuin hield het voor gezien en knapte alsof het een rietje was. En dan kan ik wel zeggen dat dit nog niks is vergeleken bij de orkanen die elders op de wereld heersen en vele doden en slachtoffers geven. We kunnen de wind niet zien, is het punt dat Jezus maakt. Je kan niet uit het raam kijken en zeggen, hé, daar is de wind. Want we zien in een storm of harde wind alleen het effect van de wind. Jezus zegt hier dat hetzelfde geldt voor het werk van de geest in iemands hart. Je kan de geest niet zien werken in iemands hart. Maar je kunt wel het resultaat zien van het werk van de geest in iemands hart. Je kan zien dat iemands leven verandert. Het zou althans gezien moeten worden, toch? En dan vraagt Nicodemus in vers 9. Hoe kunnen deze dingen gebeuren? En dat is een belangrijke vraag. Hoe kan die geestelijke wedergeboorte plaatsvinden? Dan gaat Jezus antwoorden, maar eerst berispt hij Nicodemus een beetje. Want Nicodemus is een leider, dus hij zou het zelf moeten weten. Jezus antwoordde en zei hem, bent u de leraar van Israël en u weet deze dingen niet? Leraar betekent eigenlijk hetzelfde als de titel waarmee Nicodemus Jezus aanspreekt, rabbi. En Jezus zegt, je bent zelf een rabbi. Een leraar en je begrijpt deze dingen niet. Vers 11. Voorwaar, ik zeg u. Wij spreken over wat we weten en getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? Hoe zou je het kunnen begrijpen als ik over hemelse waarden spreek, als je zelfs de geestelijke waarden niet begrijpt? En nu gaat Jezus de vraag van Nicodemus, hoe kunnen deze dingen gebeuren, beantwoorden in vers 13. In vers 13 staat, en niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. We moeten niet vergeten dat Jezus spreekt tot Nicodemus, die gelooft dat je rechtvaardig voor God kunt staan op basis van je werken, door je te houden aan de wet. En Jezus zegt simpel tegen Nicodemus, dat kan je wel proberen, maar het is nog nooit iemand gelukt. Er waren zelfs betere mensen als jij die het niet gelukt is. Niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is. Jezus heeft het hier over zichzelf. En denk erom, als Jezus dit zegt, is hij nog niet gekruisigd, niet begraven en nog niet opgestaan. Na de opstanding zijn mensen natuurlijk toegelaten in de hemel. Niet door het houden van de wet, maar door het ervaren van wat Christus deed voor ons aan het kruis. Vergeving kwam door zijn offer aan het kruis. Ik maak even een uitstapje naar Romeinen. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Dat was wat de wet beoogde te doen. Om ons bewust te maken van zonde en om ons te helpen begrijpen dat we zondaars zijn. Jezus gaat verder met het beantwoorden van de vraag van Nicodemus. En hij gebruikt daarvoor een zeer bekend gedeelte uit het Oude Testament. Want Nicodemus kende de geschriften. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dit is een geschiedenis uit het boek Numeri. Het volk van Israël moet een hele lange omweg maken om het land van Edom heen. En de mensen worden ongeduldig en beginnen te klagen tegen Mozes. En God hoorde het volk klagen en stuurde giftige slangen. Die beten het volk en veel mensen stierven. En de mensen zeiden tot Mozes, wij hebben gezondigd. Bid tot de Heere dat hij de slangen wegneemt. En Mozes bad tot de Heere en de Heer sprak tot Mozes, maak een slang van koper en zet hem op een staak en ieder die gebeten is en daarna kijkt zal blijven leven. Waarom nou een slang? En waarom gebruikt Jezus dit voorbeeld? Er zit een interessante symboliek in dit verhaal. Koper is een symbool van gerechtigheid en van reiniging. In de tabernakel stonden twee koperen voorwerpen. Het wasvat en het brandofferaltaar. Nou, het brandofferaltaar werd natuurlijk gebruikt om je zonde door het offer je vrij te pleiten van de zonde die je gedaan hebt. In het wasvat moesten de priesters hun handen en voeten reinigen, anders mochten ze niet verder naar binnen. Het tweede symbool is de slang. De slang was en is het symbool van zonde. En toen het volk van Israël opkeek naar de slang, werden ze geconfronteerd met hun eigen zonde. Maar ze zagen ook rechtvaardigheid en reiniging op hetzelfde ogenblik, vanwege het kopen. En Jezus gebruikte dit beeld om, zoals de slang was verhoogd, ook de Zoon des Mensen verhoogd zou worden, zodat iedereen die naar hem opziet, gered zal worden. Als we naar Jezus kijken aan het kruis, dan zien we onze eigen zonde. Als ik naar Jezus kijk, dan zie ik ook de reden waarom hij aan het kruis gegaan is. En de reden, dat ben ik, met al mijn zonden. Maar ik zie niet alleen mijn zonden, maar ik zie ook de betekenis van mijn vergeving, ook aan het kruis. Ik zie de weg die God koos om mij te vergeven, door Jezus Christus, die mijn zonde droeg aan het kruis. En ik kan echt niet uitleggen hoe het werk van geloof, hoe dat plaatsvindt in iemands hart, als hij opziet naar Jezus aan het kruis en hij ten eerste zijn eigen zonde ziet, en ten tweede wat vergeving en reiniging van die zonde voor hem en ook voor mij betekent. Ik begrijp niet hoe geloven in wat je daar ziet aan dat kruis er de oorzaak van is dat je opnieuw geboren wordt. Maar er is gewoon iets wat geloof doet in iemands hart, dat je terugbrengt van een zekere dood naar een zeker eeuwig leven. En dan gaan we verder met een van de bekendste teksten uit de Bijbel. Vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dit vers wordt, denk ik, met recht genoemd het hele evangelie in één zin, één vers. Ik hoop dat jullie met mij het grote motief zien waarom God Jezus Christus voor jou en mij gezonden heeft om te sterven aan het kruis. En dat is liefde. Maar begrijp me niet verkeerd. We zijn niet gered door liefde. We zijn gered door genade en door geloof. Gods liefde was de motivatie om ons te redden en om zijn zoon te zenden voor iedereen die in hem gelooft. In onze cultuur is het woord geloof geminimaliseerd als iets passiefs, zoals geloven in de kerstman. En iemand zal misschien zeggen, ik geloof in God, of ik geloof in Jezus. En Jacobus zegt dan ook tegen ons in Jacobus 2 vers 19. U gelooft dat God één is, dat doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Volgens mij hebben we die tekst al een keertje, nog niet zo lang geleden gehad. Maar. Geloven betekent niet geloven dat hij bestaat. Het is alles wat ik ben, mijn hoop. Mijn dromen, mijn toekomst is het gevolg van het geloof in Jezus Christus. Ik geloof dat hij degene is wie hij gezegd heeft dat hij was en is. Ik geloof dat hij stierf voor mij. Ik geloof dat als ik mijn zonde beleid, dat hij mij vergeeft. Ik geloof dat hij mij al reeds vergeven heeft. Ik geloof dat ik opnieuw geboren ben. Ik geloof dat als ik sterf, dat ik dan bij hem zal zijn. Ik geloof ook dat geloof niet passief is, maar dat het zich hopelijk ook in mijn leven zal openbaren door mijn handel en wandel. Geloven is dus heel wat meer dan alleen maar zeggen ik geloof. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Hij is niet gekomen om te veroordelen, maar om de wereld te redden. Dat betekent dat wij als vertegenwoordigers van Jezus Christus ook niet geroepen zijn om de wereld te veroordelen, maar om de wereld de weg te wijzen naar de redder. Helaas is er een groot gedeelte van de wereldpopulatie die zich veroordeeld voelt door de christelijke kerk. En er zijn best wel veel gevallen waarin ze waarschijnlijk wel gelijk hebben. Maar Christus is niet geroepen om de wereld te veroordelen en dus ook wij niet. Wij zijn er geroepen om het goede nieuws van Gods liefde en vergeving van zonden door Jezus Christus te verspreiden in die wereld. Wij hoeven ook niemand te veroordelen. Als mensen Jezus afwijzen en wat hij deed, veroordelen zij zichzelf. Kijk maar wat er staat in vers 18. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Omdat er maar één weg is om vrij te komen van veroordeling, door het geloof in Jezus Christus. Als we mensen vertellen over Jezus en ze zeggen dat ze zich veroordeeld voelen door wat wij zeggen, dan denk ik dat het het beste is, dat het beste wat we kunnen antwoorden is: het spijt me dat je je veroordeeld voelt. Ik ben er niet op uit om je te veroordelen. Maar als je je veroordeeld voelt, dan is er maar één weg om daar vanaf te komen. En dat is door Jezus beter te leren kennen als redder. En te aanvaarden wat hij voor jou heeft gedaan aan het kruis. Want de Bijbel zegt: er is geen veroordeling voor degene die in Christus Jezus zijn. Als je tot Christus komt en je staat hem toe... Als je tot Christus komt en je staat hem toe veroordeeld te worden in jouw plaats, dan hoef je je nooit meer veroordeeld te voelen. Vandaag is niet de dag van veroordeling. Vandaag is de dag van verlossing. En vandaag is de dag dat God met zijn armen open staat en wacht dat je komt. Amen. Laten we bidden. Heer, ik dank u wel dat we zo vrij tot u mogen komen. Heer, wel besef wat u gedaan hebt, Heer. Dat is zo groot, Heer. En ik wil dat niet wegwuiven. Heer, zonder dat zouden we nooit gerechtvaardigd kunnen worden. Heer, maar ik ben u wel dankbaar, Heer, dat u dat voor ons gedaan hebt, Heer, zodat we verlost zijn. Heer, dat u ons vergeven hebt en onze zonde weggewassen heeft, Heer. En daar ben ik u dankbaar voor. Heer, ik heb ook gezegd dat geloof iets wat zichtbaar moet worden in ons leven. Heer, en ik bid ook dat uw geest ons daarin leidt, Heer. Dat we in gesprekken met mensen die u ons gegeven hebt, de buren, familie, mensen op het werk. Heer, dat we daar ook... uw licht kunnen uitstralen, Heer. En die mensen mogen verlokken, dat ze zien, er verandert wat in die mens. Heer, ik wil u bidden voor onze gemeente, Heer, dat we niet zullen veroordelen, Heer. Het is zo makkelijk, Heer, om iets kwaads over een ander te zeggen, Heer, maar... laat ons dan denken, Heer, dat ook wij veroordeeld zouden zijn tot de dood, tot de eeuwige dood, als u niet voor ons gestorven was. Heer, en laten wij ook de ander zo benaderen. Dank u wel. Amen.